Vanmorgen is het thema: ben ik dan uw vijand geworden? En dat is naar aanleiding van Galaten 4, vers 12 tot en met 20. Galaten onderbouwt het belang van het brengen van een gezonde evangelieverkondiging. Een evangelieverkondiging die niet gebaseerd is op werken. We hebben tot nu toe allerlei redenen gezien waarom je niet terug zou moeten willen naar de werken. Paulus spreekt erover dat het uitzinnig is, het is dwaas. Want het kan mensen niet rechtvaardigen. Het kan mensen niet redden. En als je zelf dat wel weet, maar gaat veinzen, er toch aan mee gaat doen, dan ben je ongehoorzaam aan Gods woord. En belemmer je anderen om tot redding te komen. Want je geeft het verkeerde voorbeeld. En zo zagen we vorige week nog een reden waarom je niet terug hoort te gaan naar de werken. Want als kind van God heb je namelijk het zoonschap ontvangen. Je bent geen dienstknecht, maar je bent een zoon van God geworden. Als zoon van God kun je vervolgens wel een dienstknecht van Christus zijn, maar het gaat erom dat je niet een dienstknecht bent in de familierelatie met God, maar dat je een zoon van God bent. En met alles wat daarbij hoort. Je bent verlost van de vloek van de wet. Je hebt de erfenis, de Heilige Geest heb je ontvangen. Je bent gekend door je hemelse Vader. Nou, en in dat gedeelte van vorige week, de eerste 11 versen van Galaten 4, zei Paulus, en ik zeg het met eigen woorden, als je dat alles hebt, hoe kun je dan terugkeren naar die werken? Hoe kun je dat nou doen? Want als je dat wil, dat is als het ware tegen de Heere God zeggen dat je alles wat Hij je gegeven heeft in dat zoonschap, dat je dat niet wil hebben. Dat je toch maar liever die dienstknecht wil zijn die onder de vloek van de wet staat. Zo uitzinnig is dat. Kortom, Paulus die was gewoon heel erg duidelijk naar die Galaten. Hij wond er geen doekjes om. Nou, vandaag gaan we verder met Galaten 4 en dan vanaf vers 12 tot en met vers 20. En laten we dat schriftgedeelte eerst lezen. Galaten 4 vanaf vers 12. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede alle tijd de ijver is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was, en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zoals gezegd, Paulus was heel duidelijk. Hij stond voor de boodschap die hij van de Heere God ontvangen had om te brengen. En dat is eigenlijk ook zoals hij weer doorgaf. Aan Timotheus bijvoorbeeld in 2 Timotheus 4 vers 2. Waar hij aan Timotheus schreef: predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Paulus zei, houd aan, wees standvastig. En daar zei hij dan bij, tijdiglijk en ontijdiglijk. Nou, Paulus week dan ook niet voor valse leraars, zoals we in Galaten 2 vers 5 hebben gezien. In dat vers daar schreef hij dat hij ook niet een uur voor hen geweken had, opdat, kun je in dat vers lezen, de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. Paulus noemde de Galaten uitzinnig, Galaten 3 vers 1. En zo zelfs dat hij dus in vers 20, dat hebben we zojuist gelezen, schreef: "Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u." Twijfel omdat hij bang was dat zijn arbeid tevergeefs was geweest. We hebben de vorige keer bij stilgestaan, Galaten 4 vers 11. Tevergeefs omdat misschien velen de Heere niet leerden kennen en anderen door hun veinzen niet voor de Heere konden leven. Het zijn twee dingen die beide kunnen. Galaten 2 vers 19 gaat over dat veinzen onder andere. En daardoor niet kunnen leven tot eer van de Heere. En van de valse leraars zei hij heel duidelijk dat ze, Galaten 1 vers 8 en 9, dat ze vervloekt waren. Waarvan we gezien hebben dat dat heel gewoon betekent dat ze verloren waren. Weet je, je mag de Heere dankbaar zijn. En dat is natuurlijk zijn leiding, hè? Maar daar mag je er wel dankbaar voor zijn. Je mag de Heere dankbaar zijn dat hij een man gevonden had die dwars door alles heen, voor de waarheid bleef staan. Daardoor heb je dat ook in Gods woord. Daardoor kun je dat in Gods woord ook lezen. Dus daardoor kan ook jij in die waarheid staande blijven. Wat als je die toetssteen van Gods woord, als je die niet had? Hoe had je dan geweten dat het niet van jouw goede werken afhing om gered te worden? Hoe had je dan geweten dat je redding puur uit genade door het geloof is? Zoals Efeze 2 vers 8 en 9 zegt. Ik bedoel, het was in Paulus' dagen al zo dat mensen zich afzetten tegen Gods woord. En de valse leer greep om zich heen als een ziekte. 2 Timotheus 2 vers 17 noemt dat zelfs gelijk de kanker. En dan ging het in 2 Timotheus in dat gedeelte weliswaar om een andere dwaalleer. Maar dat principe is hetzelfde. Ik bedoel, we hebben toch in Galaten 2 vers 11 tot en met 14 gezien hoe Petrus, Barnabas en de andere Joden, notabene Petrus de apostel, van de waarheid afgetrokken werden en daarom bestraft moesten worden. Nou, als je dat beseft, dan kun je beseffen dat die vijand van God de strijd tegen het zuivere woord gewoon hard inzetten. En kijk vandaag de dag om je heen. Hoeveel vertrouwen wel op iets anders dan puur en alleen het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? Dat zijn er heel veel. Nou, dat die strijd hard was en is, blijkt ook uit het gedeelte wat we vandaag gelezen hebben. Het voor de waarheid staan, dat bracht namelijk wel kosten met zich mee. In Galaten 4 vers 16 hebben we namelijk gelezen: "Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende?" Dus Paulus vroeg zich af of hij de vijand van de Galaten was geworden, omdat hij hen de waarheid zei. Nou, dat was in elk geval niet altijd zo geweest. Want in het begin hadden de Galaten Paulus lief. En die liefdesband was heel sterk. Dat blijkt uit het gedeelte wat wij gelezen hebben. In Galaten 4 vers 13 hebben we gelezen: "En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb." Die eerste verkondiging van het evangelie aan de Galaten zal hebben plaatsgevonden in de periode. Ja, kun je lezen in Handelingen, rond Handelingen 16 vers 6. Daar lees je dat Paulus onder andere in het land van Galatië geweest is, dat hij dat doorgereisd heeft. Later is hij daar nog weer teruggekomen. Dat lees je in Handelingen 18 vers 23. Paulus predikte het evangelie door zwakheid des vleeses. Paulus maakte veel mee. Paulus leed veel om het evangelie te brengen. En een voorbeeld daarvan gaan we niet opzoeken. Maar dat kun je bijvoorbeeld in 2 Korinthe 11 vers 23 tot en met 28 lezen over de stokslagen, de gevangenis en alles wat hij te verduren had om de Heere te volgen. Maar ik geloof die zwakheid des vleeses die hier bedoeld wordt, gezien wat er in Galaten 4 vers 14 tot en met 15 geschreven staat, dat het hier te maken heeft met Paulus' doorn in het vlees. En dan gaan we zo zien wat die doorn in het vlees van Paulus was. Laten we eerst die versen Galaten 4, vers 14 en 15 lezen. Nogmaals. Galaten 4, vers 14. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. In deze verse wordt gesproken over Paulus' verzoeking in zijn vlees. En uit het feit dat hier dan staat dat als het mogelijk was geweest dat de Galaten hun eigen ogen uitgegraven zouden hebben om het aan Paulus te geven, blijkt dat het dus te maken had met het feit dat Paulus, ja, oogproblemen gehad moet hebben. En ja, als je daarover nadenkt, zijn dat waarschijnlijk problemen die ontstaan zijn op het moment dat Paulus blind werd bij zijn bekering. Dat gebeurde in Handelingen 9, kun je in vers 8 lezen dat hij blind werd omdat hij door een groot licht omschenen werd. En in vers 18 lees je dan dat hij weerziende werd. Dus ja, de Heere liet hem weer zien, maar klaarblijkelijk heeft de Heere hem er een blijvende herinnering aan gegeven, aan de opstand die hij had, om hem klein te houden. Kijk maar hoe in 2 Korinthe 12 vers 7 gesproken wordt over Paulus' doorn in het vlees. 2 Korinthe 12 vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Nou, verschillende plaatsen in de schriften onderbouwen dat dit met zijn ogen te maken gehad moet hebben. Want op verschillende plaatsen schreef Paulus dat de groetenis in die brief van zijn hand was. Kun je lezen in 1 Korinthe 16 vers 21, Colossense 4 vers 18, 2 Thessalonicense 3 vers 17. Verschillende brieven, verschillende gemeentes waar hij dat schreef. En daaruit blijkt dat hij de rest van de brief liet schrijven door een ander. Hij dicteerde zijn brieven. En dat hij dat liet schrijven door een ander kom je bijvoorbeeld gewoon ook letterlijk tegen in Romeinen 16 vers 22. Kun je dat vinden? Dus dat had met zijn slechte zicht te maken. En vandaar ook de opmerking in Galaten 6 vers 11. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Nou, als je Galaten gaat vergelijken met de andere brieven, is Galaten helemaal niet een uitzonderlijk grote brief, want Romeinen en de 2 Korinthebrieven zijn gewoon veel groter dan dat de Galatenbrief is. Maar Paulus schreef de brief met zijn eigen hand, waardoor de letters groot waren, waardoor de brief in het geheel ook groot was. Nou, uit de manier waarop beschreven staat dat Paulus last had van zijn probleem, merk je de impact daarvan. Hè? Hij schreef over een scherpe doorn in het vlees. Het was scherp. Hij had daar wel degelijk last van. En hij schreef over, hebben we gelezen, dat het om een engel des Satans ging dat hij mij met vuisten slaan zou. En dan lees je wat er over Paulus geschreven werd in 2 Korinthe 10 vers 10. Wat er over hem gezegd werd in 2 Korinthe 10 vers 10. Want de brieven, zeggen zij, dus er werden over Paulus gesproken, want de brieven zeggen, zij zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de rede is verachtelijk. Paulus was klaarblijkelijk niet een charismatisch spreker met een glimmend en opgepoetst uiterlijk, waardoor mensen hem wel zouden kunnen navolgen, zeg maar. Die man, hè, mooie woorden en het, nou, alleen dan dus om de verkeerde reden. Nee, Paulus was in de ogen van de mensen klaarblijkelijk verfoeilijk. Als je daarover nadenkt, is dat weer heel bijzonder. Want dat is ook exact hetgeen wat de profeet Jesaja over de Heer Jezus Christus laat zien. In Jesaja 53 vers 2 en 3 lees je over de Heer Jezus, profetisch, dat hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Hij was veracht. Dat staat daar ook geschreven. En dan is het bijzondere dat de schrift laat zien, 1 Korinthe 1 vers 28, dat de Heere juist datgene wat veracht is, dat hij dat uitkiest. Kun je in 1 Korinthe 1 vers 28 kun je dat vinden. En dat geldt dus zelfs voor de boodschap van het evangelie. Want in de ogen van de wereld is de boodschap van het evangelie is dwaas. Maar de Heere heeft de evangelieverkondiging uitgekozen om mensen te redden. 1 Korinthe 1 vers 21. Dus God kiest het dwaze uit om mensen te redden. En dat kun je dus doorvertalen naar de mensen die hij uitkiest. Paulus was veracht. Ga je naar die man luisteren? Zijn reden is verachtelijk. Dat zeiden de mensen. Paulus was veracht. Maar ondanks dat hebben we in Galaten 4 vers 14 gelezen dat de Galaten Paulus' verzoeking niet veracht hebben, noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus, schreef Paulus aan de Galaten. Zij namen hem aan als een engel Gods. Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, het mooie is dat de schrift laat zien dat de Heer Jezus de engel des Heren was. En als je daar Handelingen 27 vers 23 bij pakt, dan zie je dat de Heer Jezus ook wel een engel Gods genoemd wordt. Vandaar dat Paulus er ook bij zegt, gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Het was hetzelfde. Het was hetzelfde. Dus de Galaten verlangden zo naar de boodschap van het evangelie, dat ze Paulus aannamen als de Heer zelf. Nou, we hebben gezien toen we in Galaten 1, toen we daarbij stilstonden, dat de woorden van Paulus de woorden van de Heer zelf waren, die de Heer zelf aan hem geopenbaard had. Kun je terugvinden in Galaten 1 vers 12. Dus Paulus bracht letterlijk de woorden van de Heer. En ook in dat kader is dan het feit dat hier een engel Gods, zeg, hij naamt mij aan als een engel Gods, dat genoemd wordt, is zo mooi, want kijk maar eens wat er in Maleachi 2 vers 7 staat. Maleachi 2 vers 7. Want de lippen des priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken. Want hij is een engel des Heren der Heerscharen. Het gaat hier natuurlijk, er wordt hier over de wet gesproken, maar het gaat hier ook over het Oude Testament, periode van de wet, maar de wet was dus Gods woord in die tijd. Nou, de priester moest dus de mensen de woorden van God geven. Dat was de taak van de priester, om met zijn mond de woorden van de Heere God door te geven. En dus werd hij vergeleken met een engel des Heren der Heerscharen. Maar dat was precies wat de apostel Paulus deed. Hij gaf Gods woorden door. Gods woorden voor de gemeentetijd. En zo namen de Galaten hem aan. Nou, dat is eigenlijk weer precies hetzelfde wat Paulus tegen de Thessalonicenzen zei in 1 Thessalonicenzen 2, vers 13. 1 Thessalonicenzen 2, vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Dus de Galaten hadden Paulus werkelijk lief. En dat blijkt dan uit die verzen in Galaten 4 zo lief, dat ze hem, indien het mogelijk waren geweest, zelfs hun eigen ogen hadden willen geven. En dan begint Galaten 4 vers 15 met duidelijk te maken hoe graag ze dat hadden gedaan. Er staat namelijk welke was uw geluksachting. En dat zegt iets over hoe gelukkig ze toen waren. In de kanttekeningen bij de Statenbijbel staat daar dan het volgende bij. Dat is hoe gelukkig achtet gij toen uzelven. Nou, ze waren zo blij, zo gelukkig, dat ze het er zelfs voor over hadden gehad om hun eigen ogen als cadeau aan Paulus te willen geven. Zo lief hadden die Galaten Paulus. Ja, en dan komt Galaten 4 vers 16. Ben ik dan uw vijand geworden? U de waarheid zeggende. Het gedrag van die Galaten was veranderd. En dat heeft dus te maken met het feit dat hij ze de waarheid zei. Denk er eens over na. Wat Paulus allemaal tegen hen zei. Stelletje uitzinnigen. Maar hij zei het maar wel, hè. Hoe ga je daarmee om? Als iemand dat tegen je zegt. Paulus zei het tegen de Galaten. Reactie? Nou, dusdanig. Ben ik dan uw vijand geworden? Nou, die waarheid verkondigde Paulus duidelijk. Gods woord moet gepreekt worden. Ja, en dan zie je dus heel regelmatig dat mensen daar tegenaan lopen. Mensen willen dat niet. Mensen willen de waarheid niet horen. Spreuken 9 vers 8 zegt: bestraf de spotter niet, opdat hij u niet haten. Als je iemand hebt die de waarheid niet wil, als je die gaat bestraffen, dan is het gevolg dat hij gaat haten. Dat is eigenlijk wat hier staat. Bestraf de spotter niet opdat hij u niet haten. Bestraf de wijze en hij zal u lief hebben. Dat is dus het tweede stuk, de tegenhanger daarvan. Nou, een tijdje terug hebben we stilgestaan bij het thema het schrijfmes van Yehudi. Dat is de preek van 9 maart 2025. En we zagen hoe er allerlei redenen zijn waarom mensen het woord van God haten. Bijvoorbeeld omdat ze geconfronteerd worden met hun zonde. Onlangs zagen we nog in de preek Eenzaam, maar niet alleen, de preek van 4 mei 2025, hoe de Heer Jezus door de meeste van zijn discipelen verlaten werd. Uiteindelijk zelfs door allemaal, maar over de keer waar ik het over heb, door de meeste van zijn discipelen verlaten werd, omdat zij zijn reden, hè, datgene wat hij sprak, dat vonden ze hard. Johannes 6, vers 60, vers 66. En dan nog een ander voorbeeld vinden we bij Elia en koning Agab. Ik denk dat we de geschiedenis van koning Agab en de wijngaard van Naboth wel kennen. Koning Agab die wijngaard wilde hebben. Moet je voorstellen, een koning die eigenlijk nagenoeg alles heeft wat zijn hartje begeert. Maar er is één wijngaard. Nou ja, kijk eens. Die wil hij ook nog hebben. En wat doet hij? Hij gaat zitten mokken en dan bedenkt zijn vrouw Izebel bedenkt een plannetje. Waardoor Naboth, de eigenaar van die wijngaard, met valse redenen gedood wordt. En op dat moment dat gebeurt is, zendt de Heere God de profeet Elia naar Agab toe. En dan staat er in 1 Koningen 21 vers 20 dat Agab tegen Elia zegt. 1 Koningen 21 vers 20. Agab zeide tot Elia: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij zeide: ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Dus Agab, de goddeloze koning, die zag Elia, die als profeet van God, de boodschap van God, de woorden van God doorgaf, die zag hij als zijn vijand. Dat lees je daar letterlijk in de tekst staan. Nou, vandaag de dag zie je dat ook. En ja, dat heeft enerzijds met ongelovigen te maken, die zich aan het woord van God stoten, 1 Petrus 2 vers 7 en 8. Maar denk aan de Galaten brief, dat gebeurt daar eigenlijk, ja, natuurlijk, er zijn ongelovigen bij, hè, waar Paulus bang voor is, dat ze niet tot bekering komen, maar het wordt eigenlijk aan een gemeente geschreven, dus het is eigenlijk ook aan gelovigen of mensen die zich gelovig noemen. Onder hen vindt dat plaats. Dus het gebeurt ook onder gelovigen, ook vandaag de dag. Ja, mensen storen zich als je ze waarschuwt dat hun rituelen niet tot redding leiden. Nou ja, ik gebruik nu het woordje rituelen, dat is natuurlijk een beetje afstandelijk, maar als je het tastbaarder maakt, het houden van de Sabbat, je laten dopen, en dan maakt het even niet uit kinderdoop of geloofsdoop. Die sacramenten, rituelen, die handelingen zijn heilig geworden. En daar vertrouwen mensen op, want het wordt ze geleerd. Dat willen mensen niet horen. Nou, Galaten gaat over hele fundamentele verschillen. Maar je ziet dat ook terug in de kleine dingen. Gaat Galaten eigenlijk niet over, maar ik wil het wel benoemen. Vaak zie je dat mensen bij een gemeente komen, een tijdje meedraaien, en als ze dan een verschil zien, en soms is dat maar een heel klein verschil, ja, dan vertrekken ze weer. En daar waar het om dwaalleer gaat, hè, is dat heel wat anders. Maar in het geval van een klein verschil lukt het hen dan blijkbaar niet om een nederige houding aan te nemen en een ander hoger te achten dan zichzelf. Hele mooie versen die aan de gemeente geschreven zijn Filippenzen 2 vers 2 en 3, waar dat uit blijkt. Laten we ze lezen, Filippenzen 2 vers 2 en 3. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. Nou, hoe Paulus met de dwaalleraars omgaat is duidelijk, hè? Daar zegt hij niet, ik moet de dwaalleraars hoger achten dan mijzelf. Maar daarom zeg ik, ik wil ook dat van die kleine verschillen aanstippen. Dat is een andere situatie. Maar waar het om gaat is eigenlijk wel hetzelfde, want mensen, dat zie je vaak, zoeken eigenlijk niet om opgebouwd te worden door het woord van God. Maar wat mensen vandaag de dag veelal zoeken is een plek waar men het woord van God zo uitgelegd krijgt dat het hem of haar het beste uitkomt. Wat mensen zoeken tegenwoordig is een stukje bevestiging van datgene wat ze zelf op dat moment als waar zien. Ze willen in de watten gelegd worden, zeg maar. Waar blijft je zelfonderzoek? Hè? Uiteraard samen met de Here in gebed. En dat geldt dus voor de fundamentele zaken, waar Galaten eigenlijk over gaat, maar dat geldt zelfs voor de kleine verschillen. Waar blijft je zelfonderzoek? Op basis van de schrift, hè? In het licht van de schrift. Nou, de Heere God waarschuwde bijvoorbeeld het volk Israël. En daarvoor zoeken we Jesaja 30 vers 9 en 10 op. Want wij denken natuurlijk dat dat bij onze tijd alleen maar hoort. Maar het is des mensen en je zag het in de tijd van Israël ook. En Israël is natuurlijk niet voor niets ons als voorbeeld gegeven. Kijk maar wat er in Jesaja 30 vers 9 en 10 staat geschreven. Jesaja moest dat voor het volk opschrijven. En dan staat er in Jesaja 30 vers 9 en 10, want het is een wederspannig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die des Heren wet niet horen willen. Die daar zeggen tot de zieners, ziet niet. En tot de schouwers, schouwt ons niet, wat recht is. Spreek tot ons zachte dingen. Schouwt ons bedriegerijen. Men wilde liever bedrogen worden dan dat ze de waarheid hoorden. Dat was de situatie van het volk Israël. Maar vandaag de dag is dat niet anders. En de Heer heeft er ook voor gewaarschuwd, hè, dat dat zou gebeuren. Over de laatste dagen, 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. We hadden al vers 2 gelezen, predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf en vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want, zegt vers 3, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Als mensen zo bezig gaan, dan zie je dat ze heel vaak op zoek gaan naar medestanders. Ja, daar hoort dat plaatje bij op de dia. Dan zie je dat ze op zoek gaan naar medestanders. En ja, dat gaat dan vaak van roddel tot laster. En dus van kwaad tot erger. En dat was wat Paulus meemaakte. Dat hebben we in Galaten 4 vers 17 gelezen. Dat vers dat zegt, Zij ijveren niet rechten over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Nou, op het eerste gezicht best een lastig vers. En in dit vers wordt niet direct over roddel en laster gesproken, maar wel dat men Paulus wilde uitsluiten. Nou, de valse leraars ijverden over de gelaten. Wat betekent dat? Nou, ze waren met ijver bezig, ze waren druk bezig met die gelaten. Alleen niet op een rechte manier, hè? Dat is wat daar in dat vers staat. Nou, dan schreef Paulus nog wel in Galaten 4 vers 18, dat ijveren op zich niet verkeerd hoeft te zijn. Hè? Doch in het goede, alle tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Dus het is niet verkeerd om druk te zijn met goede dingen. Alleen, dan zei hij bij, doe dat dan niet alleen als ik aanwezig ben, maar doe dat ook als ik er niet bij ben. Maar ja, die valse leraars waren niet met goede dingen bezig. In Paulus' afwezigheid probeerden zij Paulus en degene die het evangelie der genade Gods met hem voorstonden, uit te sluiten. Ze probeerden hem uit te sluiten, buiten te sluiten. En de manier daartoe was, vandaag de dag exact hetzelfde, is roddel en laster. Dingen over Paulus zeggen, ja, die niet waar waren, of misschien een beetje waar, maar je voelt het wel aan. Nou, een voorbeeld is een vers wat we vanmorgen al gelezen hebben, 2 Korinthe 10 vers 10. 2 Korinthe 10 vers 10. Want de brieven, zeggen zij, daar heb je het, want de brieven, zeggen zij, zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Paulus bracht Gods woorden, maar nee, zei men, de reden is verachtelijk. Dat is daar een voorbeeld van. Paulus had daarmee te maken. En waarom? Nou, dat hebben we in Galaten 4 vers 17 gelezen, zodat de Galaten met ijver, oftewel druk bezig zouden gaan met die valse leraars. Dat ze Paulus links zouden liggen, dat ze niet meer naar zijn woorden zouden luisteren. Zij wilden de aandacht hebben. Nou, in het begin zei ik het reeds, de boze speelt de strijd hard. Nou, dat blijkt daaruit. Dat blijkt daaruit. Nou, Paulus verkondigde de woorden van God, de waarheid. Hij verkondigde al de raad Gods, hè, dat staat in Handelingen 20 vers 27 geschreven. En als mensen dan boos worden, bijvoorbeeld omdat ze zondig bezig zijn en daarmee geconfronteerd worden, omdat ze in het kader van Galaten valse leraars volgen en daarmee geconfronteerd worden, omdat ze ook in het kader van Galaten zachte en fijne rituelen als redding willen zien en met de onzin daarvan geconfronteerd worden, wat gebeurt er dan? Dan krijgt de prediker de schuld. Ze geven niet de Heere God de schuld, want daar hebben ze iets anders voor. Ze passen de boodschap aan, zodat ze wel die lieve God hebben, die zij willen geloven. Of ze passen de boodschap niet aan, maar ze zoeken andere leraars die dat al voor ze gedaan hebben. Leraars naar hun eigen begeerlijkheden hebben we net in de Bijbel gelezen. Of ze passen Gods woord zelf aan. Dus nee, de Heere God krijgt niet de schuld, want God is die goede God waar ik in wil geloven. Of dat beeld nou waar is of niet, want ze worden liever bedrogen dan dat ze de waarheid horen. Hebben we ook gelezen. Wauw, wat laat de Bijbel over de mensheid zien, hè? Nee, ze geven de prediker de schuld, terwijl de prediker eigenlijk alleen maar, hè, hier in het geval van Paulus, Gods woorden laat horen. En ieder kan het lezen. Als je tenminste de zuivere toetssteen hebt in de bewaarde woorden van God. Nou, dat gebeurde Paulus. Ze werden zijn vijanden. En een bijzonder vers. Mijn oog was daar nog nooit bewust zo opgevallen. In deze voorbereiding kwam dat vers naar voren. Ja, bijzonder eigenlijk. 2 Korinthe 12 vers 15. Waar Paulus de Korintiërs schreef. En ik zal zeer gaarne de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden. Hoewel ik u overvloediger beminnende, minder bemind wordt. Zie je dat? Paulus kreeg meer liefde voor ze en als antwoord daarop werd hij minder bemind. Hey, bijzonder hè? Maar Paulus had nog steeds het goede met de Galaten voor. In Galaten 4 vers 19, lezen we: Mijne kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Paulus gaf de Galaten nog steeds het voordeel van de twijfel, hè? Want dat hadden we eerder gelezen, hij twijfelde. Nou, Paulus gaf de Galaten nog steeds het voordeel van de twijfel. Hij sprak ze aan als mijne kinderkens. Hij ging ervan uit dat ze, mede door zijn prediking, wel degelijk de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser hadden aangenomen. Maar hij arbeidde nog steeds voor ze. Namelijk, die ik wederom arbeid te baren. Dat betekent in dit geval niet dat ze opnieuw geboren zouden moeten worden. Daar kan dit vers heel mooi voor gebruikt worden, maar dat is niet de bedoeling, want je wordt één keer geboren. Je bent een kind van God of je bent het niet. Maar de gelovigen waren kleine kinderen gebleven en daar zit het hem in. Ze waren niet gegroeid in hun geloof. Ze konden, net als op dat moment, hè, wat Galaten 2 beschrijft over Petrus, Barnabas en de andere Joden, die aan het veinzen waren, ze konden niet voor de Heere God leven, omdat ze met een dwaalleer bezig waren. Dat betekent dat ze dood waren in hun geloofsleven. Niet zo dood dat ze verloren waren, maar het geloofsleven was nul. Ze waren religieus bezig in plaats van voor de Heere te leven. Dus ze waren wel kinderen van God, wel behouden, maar ze konden de Heere niet dienen. En vandaag de dag is dat niet anders. Dat is dan ook waarom Paulus bijvoorbeeld aan de Efeze schreef in Efeze 5 vers 14, ook tegen gelovigen, hè? Efeze 5 vers 14. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ze moesten als het ware opnieuw tot leven komen. Als je vandaag de dag als kind van God de werken centraal stelt, niet om na te leven, maar dat je dan toch gaat denken om behouden te blijven of zo. Dan moet je dus als het ware opnieuw tot leven komen. En hoe kan dat? Daar gaat Galaten 4 vers 19 over. Dat kan alleen maar door vol te zijn van de Heere. En daardoor ja, vervuld te zijn met zijn geest. Want alleen op dat moment kan de Heer Jezus gestalte in je krijgen, zoals Galaten 4 vers 19 zegt. En daarom zegt Romeinen 13 vers 14, we hebben daar ooit wel bij stilgestaan aan de hand van de teksten uit Efeze, maar Romeinen 13 vers 14 zegt dat ook. Romeinen 13 vers 14, maar doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Welke keuze maak je? Leef je voor de Heere of leef je voor je vlees? Maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. En zoals we in Galaten gezien hebben, betekent dat dat je dus niet meer vertrouwt op je eigen werken, want dat heb ik gedaan. Dan kom je bij de werken van je vlees uit. Zelfs niet als dat hele goede Bijbelse dingen zijn. Want het is goed om je Bijbeltje te lezen en het is goed om in gebed te gaan en het is goed om naar de gemeente te gaan, maar dat geeft niet je redding. Dus daar vertrouw je niet op. Oftewel, voor je redding vertrouw je louter en alleen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat brengt ons dan bij het eerste vers uit het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. Galaten 4 vers 12. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En laten we dan eerst naar dat laatste stukje kijken. Gij hebt mij geen ongelijk gedaan. Paulus gebruikte die woorden als aanleiding om te vertellen hoe goed de Galaten in het begin voor hem waren geweest. En toch zit er achter die uitspraak meer. Want ondanks dat Paulus ook verlaten werd, ondanks dat hij minder bemind werd, ondanks dat mensen hem als vijand gingen benaderen, Ondanks dat er valse predikers waren die hem zochten uit te sluiten, zei hij toch: gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En wat blijkt daaruit? Nou, daaruit blijkt dat Paulus dat de dingen die gebeurden, dat hij die niet persoonlijk nam. Want als mensen hem verwierpen, omdat hij Gods woorden bracht, verwierpen ze dus niet hem, maar verwierpen ze de Heere God. We hebben daar eerder bij stilgestaan in een andere boodschap. Lucas 10 vers 16 zegt dat zo mooi. Lucas 10 vers 16. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Nou, en door Petrus heen, in 1 Petrus 4 vers 14, zegt de Heere dat zo mooi. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Eigenlijk is het een bemoediging, een aanmoediging, om het je dus niet persoonlijk aan te trekken. Maar dat is best wel moeilijk. Best wel moeilijk als mensen je vijandig benaderen. Dat zit de mens vaak niet in het vlees, laat ik het zomaar zeggen. De een kan er misschien wat makkelijker mee omgaan dan de ander. Maar ik denk toch dat iedereen daar wel op de een of andere manier een beetje gevoelig voor zal zijn. Dat is eigenlijk tegen nature, zeg maar. Maar het is wel wat de Heere vraagt. En Paulus bracht het dus in de praktijk. Het is goed om in gedachten te houden. Hè? Mocht je iets voor de Heere doen, en je weet zeker dat het ook gewoon gebaseerd is op Gods woorden wat je doet, Gods woorden die je doorgeeft, en mensen gaan raar tegen je doen, besef dan dat de Heere zegt, zo zijt gij zalig. Zo zijt gij zalig. Trek het je niet aan, want ze lasteren de Heere. Dat is wat ze doen. Trek het je niet persoonlijk aan. Maar je hebt Gods woorden mogen doorgeven. En dat verheerlijkt de Heere. En zo kon Paulus ondanks alles zeggen tegen die Galaten: gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En zo riep hij de Galaten op. In Galaten 4 vers 12: weest gij als ik, want ook ik ben als gij. Broeders, ik bid u. Wat betekent dat? Galaten gaat erover dat onder andere de Joden naar heidense wijze zijn gaan leven. Galaten 2 vers 14. Nou, als je dat uit de context trekt, kun je daarvan alles moois van maken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze zijn gaan zondigen. Want daar waarschuwt Paulus in de Galatenbrief tegen, hè, dat je niet het vlees moet gaan volgen. Galaten 5 vers 16 tot en met 26. Wat betekent het wel? Nou, Paulus liet de werken der wet na. Hij hield zich bijvoorbeeld niet meer aan de Joodse wetten van de reine en de onreine dieren. Nou, daarin ging hij dus in feite naar heidense wijze leven in de ogen van de Joden. En zo vroeg hij dus de Galaten om zijn voorbeeld te volgen. Hij vroeg ze om die werken der wet te laten. Nou, ik denk dat we het wel kennen, 1 Korinthe 11 vers 1. Paulus, als apostel der heidenen, is ons als voorbeeld gegeven. Hè? 1 Korinthe 11 vers 1, weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En toegepast op de Galatenbrief: ik vertrouw niet op de werken, vertrouwen jullie ook niet op de werken. Want alleen het volbrachte werk van de Heer Jezus rechtvaardigt. Dus laat Paulus in de Heer Jezus je voorbeeld zijn. Volg hem in de Heer Jezus na. Dan kun je de Heer in geloof ook dienen. En als we kijken naar het thema van vandaag: ben ik dan uw vijand geworden? Hoe kun je dan Paulus volgen? Ja, word geen vijand van de prediker die een dienstknecht van Christus is. Hè, volgens Galaten 1 vers 10. Besef dat Gods woorden gepreekt moeten worden. Neem die woorden aan als Gods woorden. Zoals Paulus in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 aan de Thessalonicenzen schreef. We hebben het vers al gelezen, maar laten we hem nogmaals lezen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. En als de prediker iets moeilijk zegt, als de dienstknecht van Christus iets moeilijk zegt, word niet boos op hem, maar breng het in gebed. Breng het bij de Heere en bid de Heere. Teksten die daar heel mooi over gaan zijn, Colossenzen 1 vers 9 tot en met 11. Maar bid de Heere volgens Colossenzen 1 vers 9 dat je vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand, oftewel, Heere, leer mij te begrijpen wat er gezegd is. Maar ook dat je daardoor volgens Colossenzen 1 vers 10 mag wandelen waardiglijk de Heere. Want ja, op het moment dat je het begrijpt, kun je het ook doen. Niet tot behoud, maar wel in navolging. En bid hem maar om kracht daarvoor. En want juist als ze een stukje leidzaamheid vraagt, want dat is dan vaak het lastige, Colossenzen 1 vers 11. Bid hem om kracht, hij wil het je geven. Maar vervolgens, blijf dan bij die waarheid. Wijk nog geen uur voor een valse prediker, hè? Galaten 2 vers 5. En ja, dan kom je soms moeilijke dingen in dat woord van God tegen. Dat kan. Maar redeneer dat dan niet weg. Ontken het niet. Ga Gods woord niet aanpassen. Maar, en dan zoeken we 2 Timotheus 3 vers 16 op, laat Gods woord jou aanpassen. 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Daar staat niet dat we het woord iedere keer moeten verbeteren, maar die in de rechtvaardigheid is. Het gaat om de gelovigen. Denk niet dat je Gods woord kunt verbeteren. De Heer heeft zijn woorden bewaard. Gods woord is volmaakt. Maar laat jezelf verbeteren door het woord van God. En als je dan altijd toch de doop zo hoog aangeschreven hebt dat je daarop vertrouwde, leer daar niet op te vertrouwen, maar leer te vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ik noem maar even een voorbeeld. Laat je corrigeren door de schrift. En vervolgens wandel overeenkomstig dat woord van God. Een heel bekend vers. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Nou, Paulus gaf het voorbeeld. Hij wandelde overeenkomstig hetgeen de Heer hem geopenbaard had. En hij leefde zo voor de Heer. Hij getuigde daarvan in Galaten 2 vers 19 en 20. Galaten 2 vers 19 en 20. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Als je dat doet, weet je, dan zal de Heer je ook kracht geven om standvastig te zijn in moeilijke situaties. Dan gaat hij je leren om aanvallen niet persoonlijk te nemen. Omdat het ja, niet door jou komt, maar omdat het door Gods woord komt. Galaten 4 vers 12 zegt, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. Dat waren de woorden van Paulus naar de Galaten. Nou, ik denk dat we allemaal de wapenrusting wel kennen. Efeze 6 vers 13. Een groot deel van die wapenrusting staat in het teken van de woorden van God. En dan zegt Efeze 6 vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende, staande blijven, want dat is eigenlijk waar het om gaat, hè? Dat je als kind van God staande blijft. Kortom, de Heere geeft kracht, hij wil je helpen. Spreuken 8 vers 14, eigenlijk het laatste vers dat we opzoeken. Spreuken 8 vers 14, zegt over de Heere, die wijsheid is. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand. Mijne is de sterkte. Hij wil je die sterkte geven. Zodat je Paulus in de Here kunt volgen. En dus met hem kunt zeggen, wat er in Galaten 2 vers 20 staat, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Amen.